Fijn om na een geruime tijd weer in jullie midden te zijn. En niet zomaar, dat zal ik wel meer gezegd hebben, niet zomaar bij elkaar, maar samen in de naam van Jezus. We gaan vanmorgen een hele bekende geschiedenis lezen en dat is uit het Evangelie naar Johannes hoofdstuk 9. Johannes hoofdstuk 9. Vers 1 tot en met 3 en dan vers 6 tot en met het einde. Het is wel een heel gedeelte, maar je kan er eigenlijk verder niks uitlaten voor het verband. Johannes hoofdstuk 9 en ik lees uit de vertaling van 1951. En dan lezen we Johannes 9 vers 1. En voorbijgaande zag hij, dat is de Heer Jezus, een man die sedert zijn geboorte blind was. En zijn discipelen vroegen hem en zeiden: Rabbi, wie heeft gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren is? Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijn ouders, maar de werken Gods moesten in hem openbaar worden. Wij moeten werkende werken, degene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. Er komt een nacht waarin niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld. En na dat gezegd te hebben, spuwde hij op de grond en maakte slijk van dit speeksel en legde hem het slijk op de ogen. En zeide tot hem: Ga heen, was u in het badwater Siloam, hetgeen vertaald wordt door uitgezonden. Hij dan ging heen, wies zich en kwam ziende terug. De buren dan en zij die hem vroeger als bedelaar gekend hadden, zeiden: Is hij dat niet, die zat te bedelen? Sommigen zeiden: Hij is het. Anderen zeiden: Nee, hij gelijkt op hem. Hij zeide: Ik ben het. En zij dan zeiden tot hem: Hoe zijn dan uw ogen geopend? Hij antwoordde: De mens die Jezus genoemd wordt, maakte slijk, streek het op mijn ogen en zeide tot mij: Ga heen naar Siloam en was u. Ik ging dan heen en toen ik mij gewassen had, werd ik ziende. En ze zeiden tot hem: Waar is hij? Hij zeide: Ik weet het niet. Ze brachten hem die vroeger blind geweest was naar de Farizeeën. Nu was het Sabbat, op de dag dat Jezus het slijk maakte en zijn ogen opende. Opnieuw vroegen hem ook de Farizeeën hoe hij ziende was geworden. En hij zeide tot hen: Hij legde slijk op mijn ogen, ik wies mij en nu kan ik zien. Sommigen dan van de Farizeeën zeiden: Deze mens komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Anderen zeiden: Hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? En er was verdeeldheid onder hen. Zij dan zeiden nog eens tot de blinde: Wat zegt gij van hem, daar hij uw ogen geopend heeft? En hij zeide: Hij is een profeet. De Joden dan geloofden niet van hem dat hij blind geweest en ziende geworden was. Totdat zij de ouders geroepen hadden van hem die ziende was geworden. En zij vroegen hun en zeiden: Is dit uw zoon, van wie gij zegt dat hij blind geboren is? Hoe kan hij dan nu zien? Zijn ouders antwoordden en zeiden: Wij weten dat dit onze zoon is en dat hij blind geboren is. Maar hoe hij nu zien kan, weten wij niet. En wie zijn ogen geopend heeft, wij weten het niet. Vraagt het hem zelf, hij heeft zijn leeftijd. Hij zal voor zichzelf spreken. Dit zeiden zijn ouders omdat zij bang waren voor de Joden. Want de Joden waren reeds overeengekomen dat indien iemand mocht belijden dat hij de Christus was, hij uit de synagoge zou worden gebannen. En daarom zeiden zijn ouders: Hij heeft zijn leeftijd, vraagt het hem zelf. Zij riepen dan ten tweede male de man die blind geweest was en zeiden tot hem: Geef Gode de eer, wij weten dat deze mens een zondaar is. Hij dan antwoordde: Of hij een zondaar is, weet ik niet. Eén ding weet ik, dat ik die blind was, nu zien kan. En zij dan zeiden tot hem: Wat heeft hij aan u gedaan? Hoe heeft hij uw ogen geopend? En hij antwoordde hun: Ik heb het u al gezegd. En gij hebt er niet naar gehoord, waarom wilt gij het opnieuw horen? Wilt gij soms ook discipelen van hem worden? En ze scholden hem uit en zeiden: Gij zijt een discipel van hem, maar wij zijn discipelen van Mozes. Wij weten dat God tot Mozes gesproken heeft, maar van deze weten wij niet van waar hij komt. De man antwoordde en zeide tot hen: Hierin is toch iets wonderlijks, dat gij niet weet van waar hij komt, maar mijn ogen heeft geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort. Maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene geopend heeft. Als deze niet van God was gekomen, hij had niets kunnen doen. En ze antwoordden en zeiden tot hem: Gij zijt geheel in zonde geboren en wilt gij ons leren? En ze wierpen hem uit. Jezus hoorde dat ze hem uitgeworpen hadden en hij zeide, toen hij hem aantrof, gelooft gij in de Zoon des Mensen? Hij antwoordde en zeide, en wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? En Jezus zeide tot hem, gij hebt hem niet slechts gezien, maar die met u spreekt, die is het. Hij zeide, ik geloof, Heere. En hij wierp zich voor hem neer. En Jezus zeide, tot een oordeel ben ik in deze wereld gekomen, opdat wie niet zien, zien mogen en wie zien, blind worden. Dit hoorden sommigen uit de fariseeën die bij hem waren en zeiden tot hem, zijn wij soms ook blind? Jezus zeide tot hen, indien gij blind waart, zoudt gij geen zonde hebben, maar nu zegt gij, wij zien, daarom blijft uw zonde. Het is een heel eenvoudig thema van deze morgen, drie woordjes, blind of zien. Broeders, zusters, vrienden, in Rotterdam, dat weten we denk ik wel, daar is de Nederlandse tak gehuisvest van de stichting Mercy Ships. En de medewerkers van deze stichting, zij voeren talloze operaties, waaronder veel oogoperaties uit op het Afrikaanse continent, op het ziekenhuisschip de Africa Mercy. En momenteel ligt het schip na een voortijdig afgebroken bezoek aan Senegal voor onderhoud, maar ook voor het coronaproefmaken in de haven van Tenerife. Maar het is de planning dat straks in januari, straks, dat zal even duren, want de zomer gaat toch al snel voorbij, dat straks in januari dat het schip weer opnieuw naar Senegal zal vertrekken en zal aanmeren in de haven van Dakar. En ik las een getuigenis van een enkele jaren geleden op hetzelfde schip geholpen patiënt. Zijn naam is Leopold, 45 jaar oud, vader van 6 kinderen en taxichauffeur van beroep. En hij was toen een van de honderden patiënten die zich in de rij bij de oogonderzoeken verzamelde. En zijn getuigenis klinkt als volgt. Hij zegt, ik was blind, maar ik kan weer zien. Helemaal niets kon ik meer zien. Ze moesten me bij mijn hand pakken om me naar de badkamer te leiden en een douche te nemen. Ik kon niet zelf. 2 jaar daarvoor begon staar Leopolds gezicht te beperken. En al snel ging het van kwaad tot erger. En direct, zegt hij, toen ik het ontdekte, begon ik naar oplossingen te zoeken voor dit probleem. Maar ik liep tegen het financiële aspect aan. De behandeling was te duur. En na de eerste diagnose ging hij naar zijn kerkelijke gemeente om hulp. En de gemeente gaf Leopold wat geld voor medicijnen. Maar zijn gezicht verslechterde alleen. En hij vroeg zijn familie om te helpen, maar ze hadden de middelen ook niet. Ook zijn vrienden, zijn collega's, zijn oud-klasgenoten, ze konden niets voor hem doen. En stilletjes werd zijn sociale kring kleiner en kleiner. En hij zegt, tenslotte had ik niemand meer. Alleen mijn gezin. En voordat hij last van staar kreeg, bracht Leopold gewoonlijk zijn avonden door op het strand. Tot in de nacht werd daar gepraat met vrienden. En hij zegt, nu nodigt niemand me meer uit en niemand komt dus langs. En hij haalt daarbij zijn schouders op. Ach ja, zo gaat dat nu eenmaal. En 2 jaar lang zat Leopold thuis. Hij was een huis gekluisterd en zijn vrouw en zijn schoonzus moesten voorzien in het onderhoud van de 6 kinderen. En op een dag hoorde Leopold over de mogelijkheid om aan boord van dat ziekenhuisschip, de Africa Mercy, om een gratis staaroperatie te kunnen ondergaan. Zou het dan toch echt mogelijk zijn? En bij de oogonderzoeken kreeg hij het goede bericht. Er was plaats voor hem. En een aantal weken later werd hij door de gangen gereden op weg naar de operatiekamer. En een dag na de behandeling kon hij op 4,5 meter afstand al zien in welke richting de hoofdletter E geschreven was op het scherm wat ze lieten zien. En 2 weken daarna had hij volledig zicht. Het herstel ging voorspoedig. Na 2 jaar duisternis kon hij de draad weer oppakken. En hij zei, als ik een groot rijbewijs kan halen, dan kan ik vrachtwagenchauffeur worden. Dat zou geweldig zijn, maar ik pak alles aan hoor, want ik wil weer werken. En hij was ook van plan contact te zoeken met die oude vrienden, die hem weliswaar in de steek gelaten hadden, maar ach ja, zo gaat dat nu eenmaal. Ik ga ze verwelkomen in mijn huis, zegt hij. En natuurlijk, ik ben blij dat ik ze weer zien kan. Blind of zien, het is een wereld van verschil. In onze tijd, en dan met name in onze westerse samenleving, zijn er voor blinden allerlei voorzieningen. Zodat de beperkingen van de handicap die ze hebben zoveel mogelijk worden verminderd. Maar toch, je ruikt wel de geuren, maar je ziet niet de kleuren. En hoe zien man, vrouw, kinderen, kleinkinderen, andere dierbaren eruit? En hoe is Gods schepping van deze aarde met alles wat erop is nu echt? Hoe ziet het er nu echt uit? En de zon, de maan en de sterren? Oh ja, je kunt het allemaal uitgelegd krijgen, je kunt het allemaal lezen. En je kan je er een voorstelling van proberen van te maken, maar je hebt het nooit in het echt gezien. In Bijbelse tijden waren de voorzieningen waarvan blinden nu gelukkig gebruik kunnen maken, die waren er niet. En als je blind was geboren of geworden, dan was je overgeleverd aan de hulp en de verzorging door anderen. En om te voorzien in je levensonderhoud stond er vaak maar één weg open en dat was bedelen. En het Bijbelgedeelte wat we zo even samen met elkaar gelezen hebben, ik zei het al aan het begin, dat is een overbekende geschiedenis. In het Bijbelgedeelte wat er aan vooraf gaat, is de tegenstand van de Joodse leiders naar de Heer Jezus toe flink toegenomen. Vooral naar de uitspraak die hij gedaan heeft, eer Abraham was, ben ik. En als hij dat gezegd heeft, nemen de Joden stenen op naar hem te werpen. Maar dan lezen we, hij verborg zich en hij verliet de tempel. Zijn uren was nog niet gekomen. Dat lees je diverse keren bij allerlei gebeurtenissen ten tijde van de evangelieschrijvers. Zijn uren was nog niet gekomen. En daar in de buurt van de tempel, daar treft Jezus een blinde man aan. Hij bedelt. Het was niet ongewoon dat daar een bedelaar bij de tempel zat. Dat was juist de plek waar de kans het grootst was om iets van de mensen te ontvangen die naar de tempel gingen om te offeren. Maar het is Sabbatdag, de zevende dag van de week waarop God aan Israël rust had voorgeschreven. En de discipelen, ze zijn ook in de buurt van de Heer Jezus en zij zien de bedelende blinden ook. En dan stellen ze een vraag aan de meester. Meester, Wie heeft er gezondigd? De blinde of zijn ouders? Hoe kun je dat nu vragen? Kunnen wij ons afvragen. Toch is deze vraag op zich niet zo verwonderlijk. Want in het Jodendom leefde de wijdverbreide gedachte dat er een direct verband bestaat tussen schuld en tussen lijden. Wie ziek is, heeft kennelijk een bepaalde zonde gedaan. Of zijn de ouders door hun zonde verantwoordelijk bij de ziekte van de kinderen? Echter in het antwoord dat de Heer Jezus geeft, ontkent hij uitdrukkelijk dat er een direct verband bestaat tussen het blind zijn van deze man en de zonde van de blindgeborene. Hoe had deze trouwens al voor zijn geboorte kunnen zondigen? We weten, ieder wordt geboren met een zondige natuur. Maar een zondige natuur die zondigt, dat kan voor de geboorte niet. Dat er geen direct verband bestond tussen het blind zijn en deze blindgeborene of zonde van zijn ouders. Daarmee ontkende Heer Jezus niet dat mensen van nature zondaren zijn. Maar hij maakt wel duidelijk dat er in dit geval geen sprake is van een directe vergelding van Gods wegen op grond van een bepaalde zondige daad. En de Heer Jezus laat de schuldvraag verder in het midden. En de discipelen krijgen verder daar ook geen antwoord op. Op het waarom, op de oorzaak. Wel leert de Heer Jezus om hier alles in dat grotere perspectief te zien van Gods handelen. Want hij zegt de werken van God moesten in hem openbaar worden. De werken van God moesten in hem openbaar worden. En we hebben gelezen wat daarna gebeurde. De Heer Jezus, hij maakt slijk, hij maakt modder van speeksel en klei. En hij smeert dat op de ogen van de blinden. En dan geeft hij hem opdracht om zich te gaan wassen in het badwater van Siloam. Nou, Siloam, dat was de naam van een waterreservoir. Dat water van de hooggelegen Gihonbron verzamelde. Voor het lager gelegen stadsgedeelte van Jeruzalem. En de plaats diende niet alleen als watervoorziening. Je kon er ook baden, je kon er zwemmen. Siloam. De letterlijke betekenis van Siloam is uitgezonden. Uitgezonden. Ik kom daar straks tegen het einde nog even kort op terug. Uitgezonden. En de blinde man gehoorzaamt direct. En hij gaat zich wassen in het badwater Siloam. En dan gebeurt het wonder. Moet ik ook denken aan een Aman. Hem werd gezegd, hij moest zich in de Jordaan onderdompelen. En hij wilde niet. Maar toen hij het deed, toen hij gehoorzaamde het woord van de profeet namens God, toen werd hij genezen. En deze man gehoorzaamt wat de Heer Jezus zegt en hij wordt ziende, het wonder gebeurt. Dat wonder, de werken van God worden in hem openbaar. En dan ontstaat er verbazing en verwarring. Verbazing en verwarring bij de buren en bij de omstanders. Is dit nou wel of niet? Ja, ja, hij is het. Nee, hij lijkt op hem. En de blindgeborene die genezen is, hij is waarschijnlijk, dat lezen we niet, we lezen wel over de buren, maar hij is direct waarschijnlijk naar zijn ouders gegaan. En hij zegt, hij helpt hen uit de droom. Hij zegt, ik ben het, ik ben het. En op hun vragen hoe de ogen geopend zijn, zegt hij dat de mens die Jezus genoemd wordt, zo en zo heeft gehandeld. Jezus die hij ook had horen praten met zijn discipelen, naar aanleiding van die schuldvraag die zij stelden. Maar op hun vraag waar hij dan is, dan zegt hij, dat weet ik niet. Hij zou trouwens Jezus ook moeilijk herkend hebben, want hij had hem nog nooit gezien. En de fariseeën. Hij wordt bij de fariseeën gebracht, bij de Joodse leiders. En zij onderzoeken de genezing. En zij hebben vervolgens 3 verhoren. Er volgen 3 verhoren. En het eerste verhoor, dat vindt plaats met de blindgeborene zelf. Want ze willen dat onderzoeken. Ze willen een oordeel kunnen geven over de echtheid van het wonder. En zich tevens kunnen uitspreken over de positie van de Heer Jezus, tegen wie zij zich steeds vijandiger opstellen. En ook zij vragen hoe hij ziende was geworden. En tijdens het eerste verhoor ontstaat de verdeeldheid onder de Joodse leiders. Want waar het werk van God, waar het werk van de Heer Jezus zich openbaart, daar ontstaat verdeeldheid. Dat is altijd zo, als God aan het werk gaat, dan ontstaat er altijd verdeeldheid. De boze gaat ook direct aan de gang. En sommigen zeggen van hen, deze mens, Jezus, die komt niet van God, want hij houdt de Sabbat niet. Want volgens de rabbijnse overleveringen mocht je op Sabbat alleen vloeibare zalf gebruiken om iemand te genezen. Maar van speeksel en klei slijk modder maken, dat was werken. En anderen zeiden, hoe kan een zondig mens zulke tekenen doen? Hoe bestaat dat? En te midden van die verdeeldheid die daar steeds meer blijkt, wordt de man zelf om een oordeel gevraagd. Wat zegt gij van hem? En ze willen hem eigenlijk laten zeggen wat ze graag willen horen. Namelijk dat hij niet echt blind geweest is. Maar dat zegt hij niet. Hij zegt, deze man is een profeet. Maar de leiders geloven hem niet. Ze geloofden zelfs niet dat hij blind geweest was. En dan volgt het tweede verhoor. En de ouders worden opgetrommeld. En zij zullen naar hun stellige verwachting bevestigen dat hun zoon helemaal niet blind is geweest. Of dat ze zich ingebeeld hebben. Of dat ze bedrog gepleegd hebben. Maar de ouders van de blindgeborene zijn eerlijke mensen. Dit is onze zoon en hij is blind geboren. Maar ze kunnen geen verklaring geven hoe hij nu kan zien. En dan zeggen ze, we weten niet wie zijn ogen geopend heeft. Nou, ze hebben ongetwijfeld van hun zoon gehoord dat het Jezus was. Maar om zich van die lastige ondervragers zich te ontdoen, gaan zij er zo mee om. En ze verwijzen naar hemzelf, hij heeft zijn leeftijd, hij is zelf mans genoeg om te antwoorden. Hij is zelf mans genoeg om zich te verdedigen. En ze laten de verdediging over aan de blindgeborene die nu kan zien. Vallen ze hem daarmee af? Nou, dat is nog maar de vraag. Maar zij waren angstig voor de Joodse leiders. Want de Joodse overheid, dat was nauw. De Joodse leiders, de godsdienstigheid, was nauw verbonden met het maatschappelijk verkeer. Met de maatschappelijke samenleving. En ze hadden al gedreigd wie de Christus zou belijden, dat dat Jezus is. Die zou uit de synagoge worden gebannen. Dat had vele consequenties, niet alleen godsdienstig, maar ook maatschappelijk. Vele gevolgen zou dat hebben. En ze vreesden die tuchtmaatregelen. En de spanningen nemen toe. Want het is bij de Joodse leiders niet alleen, het gaat hen niet alleen meer om Jezus. Het gaat hem ook om zijn volgelingen. Het gaat hen ook om zijn volgelingen. En dan komt het derde verhoor. De blindgeborene is weer aan de beurt. En hij wordt weer voor hen gesteld. En de fariseeën, ze zijn verre van onpartijdig. Want de spanningen zijn toegenomen en ze zijn nog niet waar ze wezen willen. En ze willen nu die blindgeborene intimideren en tot een uitspraak dwingen die hen in het gelijk zal stellen. En ze zeggen tegen hem, wij weten dat hij een zondaar is. Geef God de eer. Maar dat imponeren van de blindgeborene die nu ziet, het helpt hen niet. Hij zegt, of hij een zondaar is, weet ik niet. Hij heeft het wonder van de genezing aan de lijve ondervonden. Hij kan niet negatief van de Heer Jezus spreken. Van zijn weldoener. Waar hij wel zeker van is, en dat zegt hij dan ook. Hij zegt, één ding weet ik. Dat ik die blind was, nu zien kan. En ze beginnen weer opnieuw dezelfde vragen te stellen. Ook dat was overigens niet ongebruikelijk in de Joodse rechtspraak. Want als verdachten logen en bedrogen, dan konden wel eens opnieuw dezelfde vragen gesteld worden om te kijken of dat tweede antwoord soms afweek van de eerste keer. Maar de blindgeborene, hij doorziet hen. Hij gaat niet opnieuw dat hele verhaal weer doen. Hij doorziet hun motieven en hij gaat nu zelf in de aanval. Want het gaat er bij hen niet om echt de waarheid te weten. Ze willen de Heer Jezus onderuit halen. Ze willen met hem afrekenen. En ze willen zelf niet aan populariteit inboeten. Het gaat om hun posities in het geding. En daarom handelen zij niet recht en willen zij hem dingen laten zeggen die niet kloppen. En hij zegt dan ook, ik heb het jullie al verteld, maar jullie luisteren niet. Willen jullie soms ook discipelen van hem worden? Wat een vraag. Te midden van deze spanning, te midden van deze vijandigheid. Maar die vraag van hem, aan de Joodse leiders, die wordt als een felle aanval ervaren. En ze verliezen volkomen hun zelfbeheersing. Want die ambtelijke ondervraging, het wordt eigenlijk een soort scheldpartij. Jij zelf bent een discipel van hem. En ze zijn zwaar beledigd, omdat die arme bedelaar, dat hij hun autoriteit in twijfel trekt. En hun ongewild met Jezus in verband brengt. Wij zijn discipelen van Mozes. Deze, Jezus weten we niet van waar hij komt. En de blindgeborene gaat nog verder. In de weg waarin hij begonnen is, dat hij zegt, hierin is toch iets verwonderlijks, dat jullie niet weten van waar hij komt, maar mijn ogen heeft geopend. Wij weten dat God naar zondaars niet hoort, maar is iemand godvruchtig en doet hij zijn wil, die verhoort hij. Van eeuwigheid is het niet gehoord dat iemand de ogen van een blind geborene heeft geopend. Als deze niet van God was gekomen, dan had hij niets kunnen doen. Nou, het klopt helemaal met de woorden die de Heer Jezus elders zei, zonder mij kunt gij niets doen. Als deze niet van God gekomen was, hij had niets kunnen doen. En terwijl de blind geborene eerst zegt hij dat hij niet weet of hij een zondaar is, neemt in hem toe, je ziet als het ware het geloof, een pril geloof in hem ontwaken. Nu rijst in hem de overtuiging dat hij zeker geen zondaar is, omdat een dergelijk uitzonderlijk wonder alleen gedaan kan worden in Gods kracht en door een godvruchtig mens. Je ziet als het ware de groei in zijn hart, in zijn leven. En dan zeggen de Joodse leiders tegen hem, gij zijt geheel in zonde geboren en wilt gij ons leren? Ze zijn in hun eer aangetast. Ze willen zich niet door de blind geborene, een leek, een zondaar, de les laten lezen. En zonder verdere ondervraging of een vonnis wordt de man uitgeworpen, hebben we gelezen. Uitgeworpen, daar kom ik straks nog even op terug aan het eind. Uitgeworpen. De houding van de Joodse leiders ten opzichte van de blindgeborene, dat staat in schril contrast met de houding van de Heer Jezus. Hij wordt uitgeworpen in de ruimte waarin de verhoren heeft plaatsgevonden. Maar de Heer Jezus zoekt de uitgeworpene juist op, met de bedoeling om hem tot het volle geloof te brengen. Uit zichzelf kwam hij niet verder van dat Jezus een profeet was en dat hij geen zondaar was. Maar nu openbaart de Heer Jezus zich opnieuw aan hem. Nou, die uitgeworpen is daardoor de Joodse leiders. En de bedoeling daarvan is dat hij meer en meer van de Heer Jezus gaat zien. Dat dat geloof in hem meer en meer zal toenemen. En dan zegt de Heer Jezus als hij hem ontmoet, gelooft gij in de Zoon des Mensen? En de blindgeborene begrijpt kennelijk niet over wie de Heer Jezus spreekt. En dan zegt hij, wie is hij, Heere? Wie is hij, Heere, dat ik in hem mogen geloven? En dan openbaart de Heer Jezus zich aan hem. Gij hebt hem niet slechts gezien, dat kan u, nu zijn ogen zijn geopend. Maar die met u spreekt, die is het. En dan komt in een enkel woord, en hoe belangrijk is dat woord, zijn die woorden ook weer drie woordjes. Dan komt de overgave. Ik geloof, Heere. Ik geloof, Heere. En de blindgeborene, de ziende man, mogen we nu zeggen, hij knielt in aanbidding voor de Heer Jezus neer. De Heer Jezus, laat dat gebeuren. Want hem komt die eer en die aanbidding toe. Want alle aandacht in dit hoofdstuk gaat uit naar de Heer Jezus, niet naar de blindgeborene, zijn naam wordt niet eens genoemd. Alles staat in de schaduw van de persoon van de Heer Jezus en zijn handelen. Blind of zien. Wat wil deze geschiedenis nou ons anno 2020 zeggen? Nou, eerst dit, en dat heb ik al wel even genoemd. Dat ziekte lang niet altijd een directe relatie hebben met gedane zonde. Door de bewuste persoon. We weten, ziekte is een gevolg van de zonde in het algemeen. Doordat de zonde in de wereld gekomen is, is ook de ziekte in de wereld gekomen. Maar lang niet altijd heeft ziekte een relatie met zonde door de betrokken persoon dan wel van zijn ouders. Om dat te beweren, en toch hoor je dat nog wel eens om je heen, moeten we uiterst voorzichtig zijn. voor onszelf, maar ook voor anderen. En ten tweede leren we dat God bij machte is genezing te schenken. Ook in onze tijd, ben ik van overtuigd, mogen we vrijmoedig zeggen, is genezing mogelijk. Hij is de Almachtige. En we mogen daarom bidden, ja, vrijmoedig aanhouden aan de troon der genade. Maar we mogen het nooit van God claimen. Het is aan hem en niet aan ons. Alleen als het zijn wil is. Als iemand geneest, dan zal dat gebeuren op zijn tijd en op zijn wijze. Want lieve mensen, laten we ook in gedachten houden dat ten tijde van het Nieuwe Testament, waarin wij ook leven, maar ook vanaf het begintijd, zeg maar vanaf Pinksteren, dan lezen we dat er ook zieken niet genazen. Paulus liet bijvoorbeeld Trofimus, ziekte Mileten achter. En van Paulus zelf. Hij had ook last van een doorn in het vlees, wat dan ook geweest mogen zijn. Sommigen zeggen dat betrof zijn oog, hij kon slecht zien. Dat de Heere, nadat hij 3 keer gebeden tot hem zegt, mijn genade is u genoeg, want de kracht openbaart zich eerst en volle in zwakheid. En dan moet ik altijd ook denken aan Joni Eriksson. Joni in de rolstoel, we kennen ze allemaal. Hoe vaak is er niet voor haar gebeden? Zij is niet genezen, maar ze mag wel een godvruchtig leven leiden. En ten derde is deze geschiedenis van de blindgeborene is een geweldige illustratie in de geestelijke zin van de genezing, de rechtvaardiging van de zondaar. En de verharding van die fariseeën staat dan voor alle zondaren die zich weigeren om aan de Heer Jezus, die zich openbaart door zijn woord en zijn geest te onderwerpen. Er zijn ook geestelijk gezien blinden en zienden. En dat alles heeft te maken of er een relatie met de Heer Jezus is gekomen in zo'n leven of niet. En zijn komst in deze wereld heeft een tweevoudig effect. Hij is gekomen voor geestelijk blinden. Dat wil zeggen voor mensen die niet pretenderen dat ze zien kunnen. Als zij tot hem komen, dan zullen zij ziende worden. Toen Paulus op weg naar Damascus een ontmoeting had, hij was een godsdienstig fariseer, onberispelijk naar de wet. Maar hij kende Jezus niet. En toen hij op weg naar Damascus een ontmoeting had met de levende God, met Jezus, die hij vervolgde, toen vielen hem later de schellen van de ogen. Hij werd ziende in het geloof. De Heer Jezus is gekomen voor geestelijk blinden. En hij wil ze ziende maken, zodat zij daarna kunnen zeggen, ik was blind, maar nu zie ik. Wat een geweldige zin is dat. Ik hoop dat wij allemaal vanmorgen dat kunnen beamen. Als het gaat om het kennen van de Heer Jezus. Ik was blind, maar nu zie ik. Als schrijft de Hebreeënbrief, wij zien nog niet dat hem alles onderworpen is, maar wij zien Jezus. Hij is met heerlijkheid en eer gekroond. Wij zien in het geloof. Het geloof mag dat aanschouwen, dat ziet de wereld niet, zij zijn geestelijk blind. En de Heer Jezus is gekomen voor zienden. Maar dat zijn zienden die van zichzelf menen te kunnen zien. Dat was ook zo met die fariseeën, met die Joodse leiders. Zij erkenden niet dat ze blind waren. Ze zeiden dat ze zagen. Zijn wij soms ook blind? Ze zijn blind en blijven blind voor de geestelijke dingen, zolang een mens denkt dat hij van zichzelf ziet. Dan kan hij niet geholpen worden. Hij heeft geen geneesheer nodig. Als je denkt dat je ziet, dan ga je toch niet naar iemand die je ogen kan herstellen. Zij meenden te zien, maar waren stekenblind voor de door de profeten voorzegde en reeds gekomen Messias Jezus Christus, blind of zien. En vanmorgen dan die vraag, en ik hoop en ik bid, dat elk hier in deze zaal, of elk die het op welke wijze dan ook nog hoort, dat wij zien in het geloof, dat wij zien de grootheid van de Heer Jezus, dat we zien de almacht van God, die in zijn liefde de Zoon heeft gegeven en de Zoon zei, ik wil. Dat we hem zien in zijn grootheid, terwijl die neerdaalde als kind in Bethlehem. Dat we zien in hem, die ging lijden, die ging sterven, die het offer ging brengen. Dat we zien de grootheid in zijn vernedering, dat was voor ons, voor u, jou en mij. En niet alleen voor ons in deze zaal. Voor de mensen, voor de zondaren. Ik denk er vaak over na, lieve mensen, wat heeft de zondeval teweeg gebracht? Wat een verschrikkelijke ellende. Maar er is een oplossing. Er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Het gaat er straks hemels toe aan deze aarde. Een aarde waarop iedereen zal zien. Waar ook Israël zal zien. Om nog even weer bij het volk terecht. Uiteindelijk zullen zien wie ze doorstoken hebben en zullen weeklagen, zich op de borst zullen slaan. Maar de Heer ook hen genezing zal schenken, dat ze ziende mogen worden. En dat alles is op Golgotha's kruis, daar ligt het fundament, daar ligt de basis van alle heling en genezing. Daar ligt het verzoeningswerk, daar kan de mens verlost worden van zonde en verzoend worden met God. Want dat werk is volbracht. En dan kijken we niet alleen naar het kruis, daar is het geroepen, maar tegelijkertijd is daarnaast nodig het open graf. Want dat is het bewijs dat hij is opgewekt uit de doden, omdat de zonde, de oorzaak van de dood, is weggenomen. En de troon vanuit de troon van God, waar de Heer Jezus nu zit, klinkt nog heel vaak in deze wereld. En we danken dat het nog allemaal doorgaat, ondanks welke tijd dan ook. Hoe verwarrend en hoe angstig. De verkondiging van Gods woord gaat door. En de vraag klinkt nog steeds tot elke zondaar. Wil jij ziende worden? En dan zegt misschien daar de zondaar, ja heren, maar hoe word ik dan ziende? Hoe word ik dan ziende? Nou, let op die laatste woorden van die blindgeborene. Ik geloof, heren. Met andere woorden, ik vertrouw me aan u toe. Ik zou nog terugkomen op twee woordjes. En die woorden zijn uitgezonden, Siloam, en uitgeworpen. Nou, allen die nog niet geloven of nog geen zekerheid hebben, u ontmoet ze ook vast wel in uw leven, die nog geen zekerheid hebben van hun behoud, die zoekende zijn, of misschien ook mensen die niet willen, of er zijn ook mensen die niet willen begrijpen, en er zijn ook mensen die het echt niet begrijpen. Er zijn allerlei soorten zondaren hoor, allerlei soorten ongeredde mensen. De ene wil graag en denkt dat het zomaar niet gaat en de ander wil het echt niet. Die wil zelf God zijn. Maar allen die een ontmoeting krijgen met de Heer Jezus Christus, die worden door hem uitgezonden. Om daar zich te laten wassen door het bloed des kruises, door het bloed van Jezus Christus, het Lam van God. Dat bloed dat reinigt van alle zonden. Alle zonden van alle mensen, van alle tijden, van alle plaatsen. Het is genoeg dat Jezus stierf, ja stierf voor u en mij. En ieder die zich daartoe vertrouwt, aan de Heer Jezus Christus, die zich laat wassen in dat bloed. Eigenlijk geldt voor elke zondaar, ga heen en was u. Die mag daarna zeggen, gewassen door het bloed van de Lam. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zien kan. Ik had me ooit een programma van Feike de Velde, De Verandering heette dat toen. Dat hij zei, elk mens kan getuigen. Elk die tot geloof gekomen is, hoe weinig je ook van de schrift weet. Ieder die tot geloof gekomen is, die kan zeggen, ik weet één ding, ik was blind en nu zie ik. En dat is je getuigenis naar de zondaren, naar de wereld. Naar de mensen dicht om je heen, van wie je zoveel houdt. Dat is het evangelie van Jezus Christus. En elk kan daarvan getuigen. Het gaat niet om de vele schriftkennis. Het gaat niet om alles te weten. Het gaat om één ding. Ik was blind en nu zie ik. En als wij dat doen, in alle eenvoudigheid. Straks klonk het al. Het wordt om ons heen steeds vijandiger. We zullen steeds minder van christenen hebben. Zeker hen die aan het woord vasthouden van bladzij 1 tot en met de laatste bladzijde. Die worden uitgeworpen. En misschien wel het eerst en het meest door godsdienstige leiders. Die denken dat ze zien, maar nog geestelijk blind zijn. En vandaag aan de dag wordt het woord van God allemaal verdraaid. De Bijbel zegt, de waarheid wordt in ongerechtigheid ten onder gehouden. Hij spreekt daarover tot de Romeinen. We zijn ooit uitgezonden. We hebben ons laten wassen door zijn bloed. En we worden misschien vaak uitgeworpen. Dat doet pijn. Maar weet, de Heer Jezus, ze zeggen, hebben mij vervolgd, ze zullen ook u vervolgen. Houd moed. Ik zou wel zeggen, hou vol. Het wordt allemaal gezegd in verband met corona. Wij zeggen het in verband met het geloof in de Heer Jezus. Hou vol. Volhard in hem en hij volhard in ons. Hij zorgt dat we aankomen op de plek die beloofd is. Want dat zien in het geloof, dat gaat straks over in het echte zien, in het lijfelijk zien, in het fysieke zien, dat we hem zullen aanschouwen. Van aangezicht tot aangezicht. En dan zullen wij stralen in zijn heerlijkheid. En elk zal dat zien. Dan zal dat geweldig zijn als de Heer Jezus komt. Hij gaat komen. We gaan hem tegemoet in de lucht. Maar als hij op aarde komt, zullen we daarbij betrokken zijn, want we zijn zijn lichaam. Wij die ooit blind waren en door die grote genade van God, 100% genade, nu mogen zien in het geloof en straks mogen zien van aangezicht tot aangezicht, dan kunnen we maar één woord op zeggen, halleluja. Amen. Genade zo oneindig groot, dat ik die niet verdiend het leven vond, want ik was dood en blind, maar nu kan ik zien. De Heere zegen u. Zullen we samen zingen 428 uit Opwekking.